Ik wilde vanavond eens wat vertellen over het levensverhaal van de Boeddha. De manier van mediteren die we hier doen komt uit het boeddhisme. Ik zou kunnen zeggen, uitgevonden door de Boeddha. We leven in een christelijke cultuur in het Westen. En of je dat nu iets is wat je eigen is geloven, of je eigen is geweest of niet. Het christelijke denken heeft wel invloed op hoe wij tegen de dingen aankijken. En in Azië, waar boeddhisme, in Thailand, Burma, Sri Lanka, waar boeddhisme veel meer de cultuur is, is het echt een andere manier van tegen de dingen aankijken. Vandaar dat ik eens wat over de Boeddha zou willen vertellen. En het is goed om te weten dat boeddhisme is geen geloof. Het is meer een levensbeschouwing. Een manier van kijken naar het leven. En je hoeft niets te geloven. Je hoeft niks aan te nemen. Bij het mediteren gaat het erom dat je zelf bepaalde ervaringen hebt. En als je wilt kun je daar de woorden van de Boeddha naast zetten. En kijken of je daarin je eigen ervaringen herkent. En of dat meer zicht geeft op wat er gebeurt. Dat je dat kan inspireren. Maar het blijft gaan, het belangrijkste blijft je eigen ervaring en niet de woorden. Levensverhaal van de Boeddha, ja, het komt op mij ook altijd over als een sprookje. Misschien ook wel omdat ik de eerste keer dat ik het hele verhaal uitgebeeld zag was in een video, The Little Buddha. En dat is ook, dan is het ook bijna een stripverhaal hoe ze het leven van de Boeddha vertellen. Zijn leven begon als een prins. Prins Siddhartha. Die geboren werd in Lumbini. Ligt nu in Nepal. Hij was prins, dus zoon van een koning. Hij werd geboren in een paleis en bij zijn geboorte werd er over hem voorspeld dat hij een groot leider zou zijn. Een groot wereldlijk leider of een groot spiritueel leider. En zijn vader, de koning, die hoopte er natuurlijk op dat hij een groot wereldlijk leider zou worden, zodat zijn koninkrijk goed verder zou gaan. En zijn vader gaf hem een heel beschermde opvoeding. De prins verbleef op het paleis en had daar overvloed en schoonheid en genot, een prinselijk leven. En dan gaat het verhaal dat toen hij een keer volwassen was, dat hij ook wel uit dat paleis wou. Dat hij op ontdekkingstocht ging. Die samen met een vriend erop uittrok. Dat was eigenlijk niet de bedoeling volgens zijn vader, maar hij ging wel. En zo ontdekte hij ook de wereld buiten het paleis. De natuur, de stad, de mensen. En zo liep hij tegen iemand aan, of zo zag hij voor het eerst iemand die helemaal krom was. Allemaal rimpels. Liep met een stok. En hij vroeg aan zijn vriend van, wat is dat? En die vriend die legde uit van, dat is iemand die oud is. En de prins die vroeg, maar word ik dan ook oud? Ja, jij wordt ook oud. Die uitstapjes die herhaalden zich. En een keer daarna kwam die iemand tegen die heel veel zweren had. En er heel grauw uitzag. Dus weer vroeg hij van, Wat is dat? Dat is iemand die ziek is. Word ik ook ziek? Ja, behoort tot de mogelijkheden dat jij ook ziek wordt. En zo ontmoette de prins ook iemand die dood was. In de Indiase cultuur zijn dat brandstapels, mensen die daarop liggen, die verbrand worden. Wat gewoon open en bloot ook zichtbaar is. Dus ook dat was een ervaring voor de prins die hij nog nooit eerder gezien had. En hij realiseerde zich van, ja, ik ga ook dood. En op die manier kreeg de prins Siddhartha de ervaring dat het geluk, de gelukkige omstandigheden waar hij in leefde, dat dat niet bestendig was. Dat dat niet iets was wat zo bleef. Dat dat niet het ware geluk was. En daarmee werd het voor hem als een soort levensopdracht om geluk te vinden wat blijvend is. Dat was waar hij naar op zoek ging. Of dat was waarvan hij zich realiseerde dat dat belangrijk was. En hij realiseerde zich dus dat dat leven in dat paleis van schoonheid, genot, dat dat genot najagen niet de weg is tot blijvend geluk. En op een zeker moment, hij is dan 33, 32, verlaat hij zijn huis, zijn vrouw en zijn kind. En met het verlaten van het paleis en zijn huis verlaat hij ook zijn beroep, het koningschap wat op hem zou wachten. Om thuisloos te worden, om asceet te worden. En hij zocht een meditatieleraar op en ging daar in de leer. En ook toen merkte hij dat dat niet bevredigend was. Dus dat hij het idee had, het waren concentratiemethodes die toen gangbaar waren in India, dat het uitsluiten van alle dingen en het eenpuntig worden, het één ding overhouden waar je je aandacht op richt, dat dat altijd weer ingehaald werd als je daarna weer geconfronteerd werd met andere dingen uit het gewone leven. Dus ook die meditatieleraar verliet hij weer en hij zocht weer verder. En het verhaal gaat dat hij uiteindelijk met 5 andere asceten leefde en dat ze probeerden door zo weinig mogelijk te eten en zoveel mogelijk te versterven om op die manier het geluk te vinden. Om het afzweren van alles wat met de wereld te maken heeft. Dat dat een weg was om te proberen om het geluk te vinden. En ook daarin kwam de Boeddha erachter dat hij op die manier het geluk, het blijvende geluk, niet vond. En opnieuw koos hij ervoor om weer te gaan eten. Het verhaal gaat dat hij eten krijgt aangeboden. En dat hij zich realiseert dat het belangrijk is dat hij weer op krachten komt. Er zijn plaatjes van verbeeldingen. Dat als je dan aan, dan zie je een Boeddha beeld en aan de voorkant kun je dan zijn ruggenwervel stellen. Je kon zijn ruggenwervels door zijn buik heen zien. Maar voor de prins wordt het dan duidelijk dat dat ook een weg is die niet leidt tot blijvend geluk. En dan herinnert hij zich dat hij als kind een keer had gezeten en dat zijn aandacht als vanzelf bij zijn adem was. En dat dat een hele kalme geest gaf. Dat dat een prettige ervaring was. En toen hij zich dat herinnerde, nam hij zich voor om daar mee verder te gaan. Om dat opnieuw te doen. Het verhaal gaat dat hij onder een boom ging zitten, onder de bodhiboom. En dat hij zich voornam om niet op te staan, voordat hij zijn geest had doorzien en het ware geluk had gevonden. Dus daar zit een enorme standvastigheid en geestkracht in, om je dat voor te nemen. En onder die boom krijgt hij dan bezoek van Mara. En in die film van The Little Buddha zijn dat de dochters van Mara, mooie vrouwen. De donder en de bliksem en de regen. Hele prettige ervaringen, hele onrustige ervaringen. En uiteindelijk zegt de prins, de Boeddha in wording, ik doorzie jou, Mara. Niet ik overwin je, niet ik zorg dat je weggaat, niet ik versla je, maar ik doorzie je. En dat maakte dat Mara verdween. En wat betekende dat doorzien? In essentie zijn alle ervaringen meditatieobjecten. In essentie heb je geen goede en slechte ervaringen. Maar al die ervaringen zijn onderhevig aan verandering. Alles verandert. En als je dat ziet, dan zie je daarmee ook dat er steeds een oorzaak is met een gevolg. Er is weer een nieuwe oorzaak, er is weer een nieuw gevolg. En dat gaat zo door. En op zich is dat iets waar onze geest een hekel aan heeft. Van nature is je geest op zoek naar houvast. Naar iets waar je je aan kan toevertrouwen wat zo blijft. Wat je zeker kan weten. Of wat zo gaat zoals jij wil dat het gaat. Of dat je je kunt voornemen dat je zo wil worden. Vanuit een verlangen. Of dat je je kunt voornemen dat je iets wilt overwinnen. Vanuit aversie. En in feite doorzag de prins dat al die beelden van, of het nou prettige beelden waren of onprettige beelden, of het een prettige inhoud van zijn geest was of een verschrikkelijke inhoud van zijn geest, dat alles steeds verandert en dat je je daar niet mee kunt vereenzelvigen. Dat zodra je je daar mee vereenzelvigt, dat je dan betrokken raakt en dat er steeds oorzaak en gevolg, opnieuw oorzaak, opnieuw gevolg komt. En in dat doorzien zat de nadruk niet op wat de inhoud van je geest is, maar op het feit dat je het kunt zien gebeuren zonder dat je erin betrokken bent. Gewaar zijn. En als je dat gewaar zijn kunt toepassen op alles wat zich aan je voordoet, dat je alles wat je overkomt op dezelfde gelijkmoedige manier kunt ervaren, dan ontstaat vrijheid. En het verhaal gaat dat de prins op die manier een ervaring had van vrij zijn, van de betrokkenheid bij alle wereldse ervaringen. En dat noemen ze dan de verlichting. En het woord verlichting kun je dan horen als daar waar je licht op laat schijnen, geeft helder zicht, inzicht. En dat wat licht is om te dragen, is onbelast, is niet zwaar, is vrij. En in dat verhaal zit dus dat alles wat die Boeddha in wording, wat de prins meemaakte onder de bodhiboom, een deel was van het verlicht raken. Er was niks wat uitgebannen werd, er was niks wat afgezworen werd, niet het wereldlijke leven, niet de ascese, maar dat alles wat hij ervoor onderdeel was en erbij hoorde. En dat hij alles kon gebruiken om dat gewaarzijn te oefenen. En na die ervaring werd de prins, de Boeddha, bewust dat hij daardoor anders was geworden. En dat hij ook iets had ontdekt wat andere mensen nog niet wisten of nog niet konden doorzien. En van daaruit heeft hij het besluit genomen om van die boom op te staan en zijn ervaringen te delen en door te vertellen. En de eerste mensen die hij zijn verhaal gaat vertellen, dat zijn de 5 asceten met wie hij jaren was opgetrokken en met wie hij samen had gevast. En zo krijg je de Boeddha, de prins Siddhartha, die wakker is geworden. Het woord Boeddha betekent hij die wakker is. En zo als hij zijn ervaring gaat doorvertellen, zo ontstaat de Dhamma. Dhamma is de leer van de Boeddha. En de mensen die dat verhaal horen en daarmee bezig willen zijn, die ook hun gewaarzijn willen oefenen, dat wordt de Sangha genoemd. Dat is altijd zo'n rijtje, de Boeddha, de Dhamma, de Sangha. De Boeddha, de persoon die de verlichting bereikt heeft, de Dhamma, de leer, de manier waarop dat kan, en de Sangha, de mensen die daarmee bezig zijn. Als dat een verhaal is van 2500 jaar geleden, wat kun je daar dan nu mee? Hoe kun je dat gebruiken als je mediteert, als je met het oefenen bezig bent? Het is pas veel later dat er, het is dus iets van 300 jaar nadat de Boeddha was overleden, zijn ze pas zijn leringen op gaan schrijven en zijn er ook pas Boeddha beelden gemaakt. Voor mij betekent een Boeddha-beeld altijd een soort besef van je kunt meer dan je denkt. Ik heb zelf nog nooit het lef gehad om onder een boom te gaan zitten en te denken en nu blijf ik zitten totdat ik zover ben. Maar het besef dat je je geest kunt trainen en daarmee allerlei neigingen van je geest kunt zien, waardoor je er ook vrij van wordt. Dat is wel een weg waarbij je steeds ook een soort van overwinning op jezelf kunt ervaren. Je kunt meer dan je denkt. Wat ook wel heel duidelijk wordt in het verhaal van de Boeddha, is dat hij steeds opnieuw zelf kijkt of zijn weg dat oplevert waarvan hij denkt dat het het moet opleveren. Het is een doe-het-zelf weg. Je zou dit meditatiecentrum kunnen beschouwen als een dhammagamma, een dhammakarwei, waar je meditatiekussentjes kunt gebruiken en waar iemand zo nu en dan een verhaal komt houden, waar je je vragen kunt stellen. Maar je moet het zelf doen. De enige manier waarop je ervaring kunt opdoen is door doe-het-zelver te zijn. En wat in dat levensverhaal ook wel heel duidelijk naar voren komt, is dat het ware geluk niet in de omstandigheden, in de situatie buiten je te vinden is. En niet in het paleis, en ook niet in de ascese, maar dat het in je eigen geest en in je eigen hart zit. En wat de Boeddha in zijn levensverhaal ook uitleefde was wat hij later altijd noemde de middenweg. Het ligt niet in de extreme. Het is niet nodig om je ergens helemaal in over te geven, waarbij je allerlei andere dingen probeert af te zweren. Je kunt gewoon, wat dan schiet me ineens de titel van een boek van Jon Kabat-Zinn, Full Catastrophe Living. Gewoon in alles wat je meemaakt kun je gewaarzijn oefenen. En van daaruit is het ook heel praktisch toepasbaar. Het is iets wat je alle dagen kan gebruiken. En het heeft een kant van wijsheid, van inzicht, van herkennen hoe de neiging van je geest werkt en wat dat voor gevolgen heeft. En het heeft de kant van je hart, compassie, de verbondenheid, het zien dat die processen van veranderlijkheid voor jou gelden en voor alle andere levende wezens ook. Zien dat de neigingen van je geest jou gevangen kunnen houden en alle andere wezens ook. En dat zijn de twee belangrijkste kwaliteiten van die je via het mediteren kunt ontwikkelen. Wijsheid en mededogen. En zo kan zo'n verhaal over iemand van 2500 jaar geleden wellicht een inspiratiebron zijn, een voorbeeld zijn. Waar je je eigen ervaringen naast kunt leggen. Een belangrijke uitspraak van de Boeddha was: what the mind dwells upon makes the shape of the mind. Waar je je geest laat vertoeven, dat bepaalt de vorm van je geest. En vaak als we zo'n avond mediteren, of als je thuis misschien regelmatig zit, kun je het idee krijgen van, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Het is vaak absoluut niet spectaculair. Het is vaak soms eerder slaperig of vol gedachten. Ik kan mezelf ook wel herinneren dat ik van daaruit me ook soms schaamde. Dat ik dacht van, nou ja, wat ik allemaal aan het doen ben, is eigenlijk niet goed genoeg. Ik stelde ook nooit een vraag als een leraar een lezing hield en vroeg of iemand vragen had, dan had ik geen enkele neiging om te vertellen wat mijn ervaringen waren, want ik vond ze daar absoluut niet goed genoeg voor. What the mind dwells upon makes the shape of the mind. Je geest is gewend om afwezig te zijn. Om op de automatische piloot dingen te doen. Om altijd aan de haal te gaan met datgene wat je ervaart. Om er altijd iets van te vinden, er iets van te maken, er iets mee te doen. Dat is de natuur. En wat we dan doen als we zitten of lopen, is om die shape of the mind, om die vorm van je geest te hervormen. Om daar stukje bij beetje, druppel voor druppel, gewaarzijn in te brengen. En ieder moment dat je gewaar bent van het object wat er is, en gewoon helder weet wat er is, en het kunt laten zijn zoals het is, Op dat moment hervorm je één facetje van je geest naar gewaarzijn. Je leert gewaar te zijn van prettige ervaringen. Je leert gewaar te zijn van onprettige ervaringen. En daarmee maak je een nieuwe vorm van je geest. What the mind dwells upon makes the shape of the mind. Je bent eigenlijk aan het stukje bij beetje, ieder moment dat het klikt, ieder moment dat het raak is, maak je een nieuwe shape. Ieder moment van gewaarzijn valt er een druppel in de emmer, zei de Boeddha. En het voelt soms als monnikenwerk, om steeds maar door gewaar te zijn. Om al die gedachten, al die ervaringen, al die opzienbarende of onbenullige dingen die zo in je geest of in je ervaring langstrekken, om die op te merken. En toch is dat het nuttige handwerk om die geest een andere vorm te laten krijgen. Een vorm waarbij je gewaar bent van wat er gebeurt. En de enige manier waarop dat kan, is door het gewoon te doen. Door die doe-het-zelve weer aan het werk te zetten. En ik wou je voorstellen om dat dan nu maar weer verder te gaan doen.